Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 272 van de Nare Jongens podcast. Met Bas Paternotte, die allemaal herrie maakt op de achtergrond.
Ja, sorry, ik stoot het tegen mijn microfoon aan.
Oh?
Weet je?
Ja, ik zet hem gewoon op mijn bureau en mijn knieën eronder, maar ik weet niet wat jij aan het doen bent.
Nee, ik heb zo'n
oh, zo'n hangbang ding. Bang.
Ja.
Maar die hangt toch hoger dan je knieën?
Ja, die hangt ook hoog, maar ik stoot er tegenaan. Ik weet niet wat ik deed. Nou goed, zal de opkomende hitte zijn.
Ja, daarover gesproken, Bas Paternotte. Als het koud is, hè, dan zie je vaak 9 maanden daarna dat er kindjes worden gemaakt. Herken je dat beeld of niet?
Nee,
dan kruipen man en vrouw tegen elkaar aan en dan...
op die manier.
En,
ja,
en dan
ja.
komen er heel veel kindjes. Maar goed, er was dus ook een zomer waarin het anders ging. Waarin ergens in Drachten... mensen tegen elkaar aankropen. En het was niet zo snelle jongen. Want 14 maanden later kwam Bas Paternotte ter wereld. Maar we gaan even terug naar de zomer van 1975, Bas Paternotte.
Ja.
Het kwik stijgt nog steeds, dames en heren. En regen is er, volgens onze weervoorspellers tenminste, voorlopig ook nog niet in zicht. Het is nog te vroeg om je af te vragen, nu we al aan onze tweede achtereenvolgende hete zomer bezig zijn, of het klimaat in West-Europa misschien aan het veranderen is. Maar wel is het inmiddels zo dat in vele landen door de aanhoudende droogte de gewassen op de velden staan te verschroeien en het vee wordt afgeslacht omdat er geen gras is.
Vele honderdduizenden Nederlanders, gekweld door de aanhoudende tropische hitte, hebben het afgelopen week einde verkoeling gezocht langs de stranden van de Noordzee of de randmeren langs het IJsselmeer. Met drommen tegelijk kwamen ze per trein of per auto, schuifelend in kilometerslange files bij de overvolle badplaatsen aan. Vaak om nog een uur of meer te moeten rondrijden voordat een parkeerplaats was gevonden.
Ja, verlang terug naar deze tijd, hè?
Ik sta er nu pas bij stil. Ik ben 49, ik sta er nu pas bij stil dat ik dan in januari... december, januari verwekt moet zijn. Want ik ben geboren op 1 september.
Na die bloedhete zomer...
Ja, grappig zeg. Dan heb je stilgestaan. Ja.
Nee, maar goed. Ik bedoel meer qua...
Een halve eeuw heeft dat geduurd voordat ik eens ben gaan terugrekenen wanneer ik verwekt ben.
Ja, nou ja.
Maar wanneer ben jij nou verwekt? Want jij bent geboren op...
Ja, ik ben geboren op 9 augustus 1962.
Ja.
En bij mij gaat het niet zozeer om wanneer ik verwekt ben. Maar het gaat meer om de eerste winter na mijn geboorte.
Ja.
Dat was de winter met de Elfstedentocht van Reinie Paping. En toen woonden wij in een onbewoonbaar verklaard huisje in Oud-IJsselmonde, Rotterdam.
Ja.
En ja, daar stonden meer dan de ijspegels. Die stonden niet alleen op de ramen, maar die stonden ook op de neus van de kleine Jantje Dijkgraaf.
Ja.
En daarom ben ik eigenlijk nooit ziek. Dat nee. schijnt, hè? Want voor we weer 100 mails krijgen van mensen die ons gaan corrigeren. Zoals waarom vogels bij baasjes worden gebracht. Het schijnt dat ik daardoor heel veel weerstand heb gekregen.
En winterbestendig gebouwd bent.
Ja, precies.
Namelijk met een geboren jasje.
Verklaard,
en,
ja, geboren jasje.
En beperkte lengte, zodat je weinig warmte nodig hebt.
Ja, dat je weinig zweet en dat er weinig huid bevroren kan bevriezen.
Ja.
En misschien ook wel waarom ik een Lada Niva heb. Want ja, toch een beetje een Siberisch typeje ben.
Ja.
Ja, ik kan daar tegen. Een
Siberisch karretje, ja. Precies.
Maar goed, Bas, wat ik maar wil zeggen is... 51 jaar geleden ging het al over de klimaatverandering in West-Europa.
Ja.
En toen hadden we een zomer die minstens zo heet was... en sterker nog, 2 zomers... die minstens zo heet waren als wat we de komende dagen gaan zien.
Dat de koeien geslacht moesten worden omdat er geen gras was.
Ja,
ik had dat nog nooit gehoord.
Nou, dat bedoel ik.
Wat een dramatisch verhaal. Ja.
Tegenwoordig hebben ze natuurlijk gigantische kuilen met gras liggen. Vandaar dat het ook inkuilen of kuilen wordt genoemd. Als ze, omdat ze allemaal zoveel groter zijn geworden, die boerderijen, hebben ze veel meer grasland.
Ja.
En daar hebben ze ook heel veel gras. En er mogen steeds minder koeien op een hectare. Dus het verbruik van het gras wordt ook minder. Kortom,
het zal wel.
Het
warmt op,
hè? Lopen.
Nee, kijk, het warmt op. De zomers worden sowieso warmer.
Ja.
Maar je hebt altijd al... Nou, dat hoor je dit voorbeeld van bijna 50 jaar geleden al. Sowieso heet de zomers. Maar om nou de hele discussie... Kijk, dat de boel opwarmt, dat weet ik wel.
Tuurlijk.
Wat irritant is dat... Er speelt nu nog iets, want ik heb me even ingelezen vanmorgen. El Niño, Dat is een warmtefenomeen voor de kust van Peru en Ecuador. Welke oceaan is dat? De Atlantische Oceaan?
Weet ik veel.
Of de Stille? Nou ja, hoe dan ook. Dat is een terugkerend weerfenomeen. Daar gaan wij geen last van hebben, maar het zuidelijk halfrond wel. Waardoor het, daar is het sowieso al heet. Nou, dan wordt het door de opwarming nog heter. En dan komt El Niño eroverheen, wat een natuurlijk fenomeen is. En een dikke kans dus dat de helft weer in de fik gaat vliegen op het zuidelijk halfrond. Maar dat gaan dan roomblanke westerse activisten aanwenden om aan te wijzen. Kijk eens, de wereld staat in de fik omdat de boel opwarmt. Nee, maar dat komt dus door dat El Niño. En toen las ik dat El Niño een tegenhanger heeft. En dat is El Niña.
Ja, ja. Mannetje,
en dat is vrouwtje. Mannetje, vrouwtje. Ja, Yin en Yang. Grappig, hè?
Ja, leuk, man. Super interessant.
Dus, nee, maar goed, we zijn het toch over eens. Het wordt gewoon heter en hit is sowieso.
Ja hoor, en bij de eerste drie bosbranden in Portugal gaan we het ook weer horen. Klimaatverandering. Ja. Helene, hoe heet ze ook alweer? Ik zeg alleen de geest, maar die is van het verkeer.
Ik weet het niet.
Ja, die weerbimbo met het blonde haar. Die geen Helene
die
heeft.
Die weerbimbo.
ze heeft blijkbaar geen Helene. Hoe heet ze nou, man? Die zat bij, geen idee. Bij RTL.
Ik ken een jouw buurman met het rode haar. Dinges.
Gerrit Hiemstra.
Gerrit Hiemstra.
Ja, die op jouw broer lijkt. Ja, zijn we het. Ja, nou goed, maakt niet uit. Helga van Leur.
Helga van Leur.
Ja, die bedoel ik. Die is alweer rode, paarse en donkerrode vlekken op social media aan het zetten.
Is dat die met het brilletje?
Dat weet ik niet.
Van RTL vroeger?
Ik weet niet of ze een brilletje draagt. Ik dacht het niet eigenlijk.
Nee. Oh, nou, dan weet
maar in elk geval is er ook een die in de commerciële weerhandel zit. Net als een Verreini van den Berg, Gerrit Hiemstra, noem ze allemaal maar op. Mm. En die maken hand, ja, die weten gewoon wanneer ze scoren. En dan moet je op dit moment niet zeggen, joh, het valt allemaal mee. In 75 en 76 was het ook heel heet.
Ja.
Nee, dat is geen handel. De handel is ook klimaatverandering. En ja. Nou ja, whatever. Wat ik maar wil zeggen, Bas, het is van alle tijden. En wat we de komende dagen gaan zien is niet het klimaat, maar is het weer.
Ja.
En verder, ja, het wordt warmer en dat is hartstikke fijn. Want vroeger reed ik, toen wij nog kleine kinderen hadden, reden we 1500 kilometer naar Tossa del Mar en zo. En dan gingen we dan lekker in, dan had je namelijk zon, had je warm weer. Ja. En nu kunnen we gewoon in de achtertuin in Eester gaan genieten van het zonnetje.
Ik verafschuw de zomer. Ik kan niet wachten tot die voorbij was. Maar nu komt het. Want ik had het dan met mijn moeder toevallig over deze week. Dat zei ik als klein jongetje dus ook al. Dus dat zei ik eind jaren 70, begin jaren 80 zei ik ook al. Moeder, vader, ik trek deze hitte niet. Kunnen we niet naar een koeler land verhuizen?
En?
Nou nee dus, want we bleven in Drachten.
Ja,
nou
woon je nu in Noord-Nederland.
Ja. Ja, want het is bij jou echt veel koeler.
Het scheelt 2-3 graden.
Het scheelt echt 2-3 graden. Hè? Het wordt hier echt. Het wordt echt even kijken. Vrijdag komt het hoogtepunt hier in Utrecht. 36 graden.
Ja, hier 33.
Ongelooflijk. Ja.
Maar goed, wij hebben natuurlijk airco. Dus Jantje Dijkgraaf zei al tegen mevrouw Dijkgraaf: ik moet nog die website van het Sliep- en Sneupenhuisje opnieuw gaan maken.
Yeah.
Dat ga ik lekker vrijdag doen met aircootje aan in de woonkamer.
Ja.
Eén mijn korte box en een t-shirt.
Ja.
En dan heb ik gewoon, hoe heet het? Kippenvel op de armpjes. Ja. Bij de knoppen in de blouse. En dan ga ik, ik gewoon lekker genieten van. Dan denk ik aan al die mensen die er niet tegen kunnen. Ook trouwens mijn jongste zoon. Hè, het had wat dat betreft je broertje kunnen zijn.
Ja.
Die haat het ook, die hitte. Bob
de
Dijkstra. Ja, die haat het.
Ja.
Dus jullie gaan binnenkort een keer, hè, als ik onder de mes moet, samen deze podcast doen. Hebben we afgesproken.
Dan maken we, want dit wordt de hitte special, maken we dan ook een hitte special. Ja. Nou ja, maar daar ben ik echt, dat is een heel klein stukje service salon. Ik ben echt mega blij dat ik dat heb doorgezet met die afdichting in mijn kantoor. Want dat die mobiele airco, die werkt wel als een tiet gewoon. Dus dat, die maakt het draaglijker. Het is niet dat ik het hier op mijn geliefde 19 graden weet te krijgen. Maar ik weet wel de 30 omlaag te brengen naar 25. Ja. Nou, dan ben ik al gelukkig, want dan kan ik ook nog gewoon op de loopband.
Ja, dat snap ik. Ja. Gisteren kwam hier een nieuwe gast in het huisje. En het eerste wat hij wilde weten is de afstandsbediening van de airco, hoe die werkte.
Ja.
Ja, het was eigenlijk was het al 26 graden. En ik had het daar al teruggebracht naar 21 door een uurtje de airco te laten loeien. En beste mensen, dat kost allemaal geen energie. He, geen CO2, geen weet ik het allemaal, want zonnepanelen bij de dijkgraafjes.
Ja, lekker.
Op het bijgebouw. Dus gratis airco.
Gratis airco.
Ja, nou, dus hartstikke fijn. Anyway, over moslims gesproken.
Ik heb één motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat zich recent een incident heeft voorgedaan met betrekking tot een verzoek om schorsing van een vergadering met het oog op deelname aan de iftar. Overwegen dat de Kamer de overtuiging van alle leden respecteert, maar dat de individuele overtuiging geen maatstaf kan zijn voor de vergaderkalender en de vergaderorde. Spreekt uit dat de Tweede Kamer in de vergaderkalender en de vergaderorde uitgaat van nationaal erkende feestdagen en dat leden die aandacht willen besteden aan voor hen bijzondere vieringen en rituelen daaraan op eigen wijze en in eigen tijd invulling dienen te geven en verzoekt voorzitters dienovereenkomstig te handelen. Gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend door Eertmans, Grinwis, Markesouwen en Bickers.
Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Erken.
De Kamer gehoort de beraadslaging en constateert dat ordevoorstellen waaronder schorsingsverzoeken al door de Kamer en Commissie kunnen worden beoordeeld. Overwegen dat het reglement van orde daarvoor voldoende waarborgen biedt, spreekt uit dat er geen specifiek verbod dient te komen op schorsingsverzoeken in verband met Ramadan of andere religieuze tradities en gaat over tot de orde van de dag.
Ja, je zou denken, mensen, ga de problemen in het land eens oplossen. Maar dit zijn de leuke fait divers, waar wij ook van houden, zo bij de nare jongens, toch?
Dit was gisteren het debat over de raming, begroting van de Tweede Kamer. We hoorden eerst natuurlijk Mona Keijster, daarna Dogokan Erkin van Denk. En deze twee mensen hebben een enorme overeenkomst. Jan Dijkgraaf, wat is die overeenkomst? Je gaat hem niet raden.
Ja, ze allebei goed gekleed zijn.
Oh, dat ook trouwens, ja, dat ook. Het? Nee, ja. De andere overeenkomst is dat het vaste luisteraars zijn van de Nare Jongens podcast.
Oh, ja. Oké. Nou,
Dogokan Erkin luistert naar ons tijdens het strijken van zijn kleding, heeft hij mij een keer verteld. Ja. Van zijn overhemden.
Uiteindelijk zal het me jeuken of ze luisteren. Zijn ze via petjeaf.com naar de jongens gegaan. En zijn ze abonnee van ons.
Ja, maar dat is AVG, mag ik niet zeggen. Maar anyhow, hij heeft ons ook genoemd in de Tweede Kamer. Want weet je nog dat wij tijden geleden een keer spraken over staatssecretaris van, ik weet niet eens wat hij toen deed, staatssecretaris van integratie. Hij is nu weer Kamerlid van de VVD. Jurgen
Nobel.
Jurgen Nobel.
Ja.
Precies, want jij wist dat hij vroeger PVV aangehaald was. Dat hij een PVV-mannetje was. En dat hebben we toen helemaal verteld, want dat was op een barbecue, bla 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 bla. En dat heeft de Dogokan toen ook in de Kamer.
Hoe heet hij dat Kamerlid van Denk?
Dogokan Erkin.
Dogokan.
Dogokan Erkin.
Dogokan. Wereldgozer ben je.
Wereldgozer.
Ja. Ja, naar de jongens noemen in de Tweede Kamer is een bonus natuurlijk. Wat een ongelofelijke lul je verder ook mag zijn.
Ja.
Als hij ons noemt in de Tweede Kamer, plusje voor hem. Zo werkt dat bij ons.
Ja. En je weet, ik heb er sowieso zwak voor denkers. Want underdog.
Nou, dus
heb je bij mij altijd een puntje bij, maar ook een puntje eraf in dit geval.
Mensen die het veroveringsgeloof aanhangen, nooit underdog. Maar dat terzijde. En weet jij ook wel.
Nee, dat is waar, want dat is namelijk de aanleiding van deze motie van de Plas, wil ik zeggen, maar van Mona Keijser gisteren.
Ze lijken op.
We hadden een paar maanden geleden, was het namelijk Ramadan. En toen werd de vergadering onderbroken. Of althans, toen wilde zo'n denker, die wilde iftar pauze. Want de zon was onder, de bad was toch bezig, maar hij wilde dan zijn handje dadels en weet ik veel. Later bleek het trouwens een pizza te zijn, hij is pizza gaan vreten.
Ja.
Maar daar ontstond enige consternatie over. Want PVV en JA21 waren tegen. Nou, gisteren bleek dat de VVD, dat is die meneer Bickers, die naam die je hoorde. Dat is dus niet Appeltje, maar meneer Bickers met een S. Die had toen eigenlijk ook willen zeggen dat hij tegen was. En, maar goed, de vergadering is toen onderbroken. Zodat zodat hij zijn pizza kon eten. En daarna ging de vergadering verder. Hij loog daar gisteren over, want hij zei dat de pauze gewoon vervroegd was. De dinerpauze. Maar dat was niet waar.
Nee.
Ze zijn eerst gaan pauzeren. Precies. Toen mocht hij zelf nog zijn verhaaltje houden. En daarna kwam pas de dinerpauze. Ja. Dus dat was ook nog zijn smerige leugen.
Dat is ook nog een leugen.
Ook dat nog eens. Ja. Maar Keijser wil dus. Heeft een motie ingediend gisteren. Er wordt volgens mij volgende week pas over gestemd. Om zelfs te verbieden dat vergaderingen onderbroken mogen worden voor dit soort gekkigheid als een ramadanpauze.
Ja, of het dopen van een kind. Of een heilige communie. Weet je wel, ja.
Exact. Ja.
Het vergiet schoonmaken bij die vergietsecte.
Ja, en hij diende dus daarna meteen een tegenmotie in. En daar heeft hij trouwens gelijk in, dat het reglement van orde hier al dat allemaal al op zich heeft geregeld. Van ja, de Tweede Kamer beslist bij meerderheid of er dan wordt gepauzeerd op dat moment. En dit was trouwens belangrijk, een commissievergadering, hè, waar dit incident plaatsvond. En nou, dat stemmen, dat wordt interessant, want als je alles bij elkaar optelt, zijn er maar 74 zetels die dit steunen.
Mona's motie bedoel je?
Mona's motie. En wie zijn dan de dwarsliggers? CDA, christenen. Maar ja, dat maakt niet uit, want de ChristenUnie, die is namelijk wel, die steunt Mona Keijzer wel. En de SGP steunt haar ook. Maar het CDA, dus die andere christenen, die steunde dit niet. En de andere dwarsligger is natuurlijk D66.
Ja.
Dus dat wordt interessant. Er gaat niks veranderen. Kijk, als die motie niet haalt, ja, dan is het resultaat dat het niet verboden is. Maar dat wil niet zeggen dat het verplicht wordt.
Nee,
of
Bas,
zo.
Maar dan is het resultaat dat elke vergadering, als hij de kans heeft, volgend jaar een schorsing gaat vragen.
Ja, exact.
En dan krijgt hij hem niet. En dan is het discriminatie.
Precies. Ja. Dat is dus het volgende. Volgende punt, want dat is mijn grote voorspelling. Allereerst, het was een debat gisteren met de Kamervoorzitter, Tom van Kampen.
Ja.
Want het ging over zijn begroting, of hij leidt de club. Het is hun begroting. En daarom heeft hij zelf niet echt een mening over dingen. Het is niet dat hij moties apprecieert, zoals dat heet, zoals ministers dat doen, omdat de Kamer zelf over deze moties gaat. Dus hij hoeft niet te ontraden of te zeggen, doe maar. Hij zei wel, als ik voorzitter ben, als het tijdens mijn vergadering gebeurt, nou, hij zit geen commissies voor, wel de plenaire vergadering. In mijn geval zal ik het niet toestaan. Dus als Ergin dit volgend jaar met de Ramadan gaat proberen in een plenaire vergadering en Tom van Kampen zit voor, dan gaat Tom van Kampen zeggen, ik ga dit niet doen. En dan hangt het dus af van de Kamermeerderheid. Hè? Want dan gaat Ergin het voorleggen aan de Kamer. Van, nou ja, ik wil pauze, bla bla bla. En dan hangt het er dus van af. Nou, het ding is, in de Kamer, in een plenaire vergadering, beslist dan de meerderheid. Maar in een commissievergadering ligt het anders. Want dan gaat het om het aantal Kamerleden. Dus ik voorzie dat bij alle commissievergaderingen die tijdens de Ramadan plaatsvinden, op het moment dat de zon ondergaat, dat alle drie de denkers in de commissievergadering aanschuiven om bij een eventuele stemming over het breken het is niet eens het breken van het brood, het is het proppen van de dadel. En in zijn geval het
binnenschuiven
van de pizza. Binnenschuiven van de pizza. En dan kijken of ze meerderheid gaan krijgen.
Want
dus,
dan is het one man, one vote.
Exact. Ja.
Maar mag je dan zomaar aansluiten in elke commissievergadering?
Ja, dat
moet je
dat
toch wel plaatsvervangend lid zijn?
Beetje voet in de aarde, want je moet het van tevoren aanmelden. Maar ik zie ze dat er toen in staat.
En gelijk hebben ze, want...
Want ze gaan voor relmaximalisatie.
Exact. Mooi woord, Bas.
Ja.
Het is niet een veroveringsreligie. Het is een relmaximalisatiereligie, de islam. En als die relmaximalisatie ertoe leidt dat ze hun zin krijgen, ja, dan kunnen ze er zelf ook niks aan doen. Dan zijn het die makke schapen in de westerse vrije wereld tussen apostrofs.
Ja, daar zie je toch hoeveel invloed ze hebben. Hè? Want ze hebben drie zeteltjes.
Ja.
Maar omdat je dan de stiekeme kontenknijpers hebt van
het
CDA.
CDA.
En de lafbekken van D66.
Weer die lafbekken.
Haalt zo'n eenvoudige motie van Mona Keijzer van ja, we gaan dit gewoon verbieden. Die haalt het er niet. En dat is natuurlijk jammer dat...
Goed. Het CDA toont zijn ware aard weer. En bovendien in de peilingen. Als ze volgend jaar voor de Ramadan verkiezingen zijn geweest, dan ligt het allemaal weer heel anders, Bas. En dat sluit ik niet uit en dat hoop ik. En jij ook.
Er gebeurde nog iets anders, want jij bent een cijfertjesman. Dus ik wil het even van jou voorleggen, want ik weet niet hoe ik de cijfers moet interpreteren. Mona Keijzer, die was namelijk nog iets anders opgevallen. Namelijk dat er ontzettend veel genderneutrale toiletten zijn in het Kamergebouw.
Ja.
Waarop Sandra Beckerman van de SP iets anders opviel, namelijk dat er heel weinig gehandicapte toiletten zijn. In het openbaar gedeelte van de Tweede Kamer is er namelijk maar één gehandicapte toilet. En er was toevallig gisteren een debat over gehandicapte mensen. Dus daar zat de commissiezaal vol met rolstoelen. En dat werd natuurlijk een enorme file bij het gehandicapte toilet. Dat is één. Nou, daar gaat Tom van Kampen naar kijken. Of misschien niet een tweede gehandicapte toilet.
Dat is nog veel te weinig.
Precies, maar nu komt het. Want hoe zit het dan eigenlijk met het totaal aantal toiletten? En dat kwam ter sprake dankzij Mona Keijzer. Er zijn in het Tweede Kamergebouw 228 toiletten. Daarvan zijn er 4 plus 1 geschikt voor rolstoelgebruikers. Dus 4 voor kamerbewoners, zoals dat heet. En die ene is dan die in de publieksruimte. Dat zijn er dus in totaal 5. En er zijn 16, en ik weet dus niet, want die onderverdeling werd niet gemaakt. Maar er zijn in het hele gebouw 16 genderneutrale toiletten.
Ja. En...
Dus wat is de verhouding, Jan? 228 toiletten, 4 plus 1 voor rolstoelers en 16 genderneutrale toiletten. Hoe verhoudt zich dat? Betekent dat er dan meer mensen genderneutraal willen plassen dan dat er gehandicapten in de Tweede Kamer zijn?
Nou ja, gebruik willen maken van een genderneutrale toilet betekent natuurlijk niet dat je zegt dat je jezelf identificeert als lid. Hoe heet het ook alweer? Hij, het, lid.
Oh, van de Partij voor de Dieren. Kostic, ja, het lid Kostic. Ja.
Ja, dus het kan natuurlijk ook zo, want kom jij nou eens bij de Bijenkorf tegenwoordig?
Nee.
Nou, de Bijenkorf is een van de winkels met de meest schone toiletten. Mm-hmm. Dat is echt service bij de Bijenkorf. Dat je er gewoon gratis kan pissen en poepen als je wil.
Mm-hmm.
Bij de Bijenkorf staat bij de vrouwen altijd een gigantische rij. En bij de mannen kan je altijd lekker snel doorlopen.
Ja.
Althans, als het druk is op koopavond. Dus als het nou genderneutraal was, zouden die vrouwen gewoon op de mannen-wc's kunnen. En dan zou het eerlijk verdeeld worden, de files. Zou of mm-hmm. bij beide een even lange file staan, of bij in ieder geval een kortere file bij de vrouwen.
Ja.
Dus genderneutraal betekent dat iedereen erop mag. En ja. Lid kost iets, en mevrouw kost iets, en meneer kost iets. Die mogen er alle drie op. Dus als Bassie Paternotte denkt, Bij de mannen wil ik niet, want daar staat mijn neef en dan krijg je dat gezeik weer. Mm-hmm. Bij de vrouwen wil ik ook niet, want stel je voor dat Katy Piri daar staat. Ja, dan krijg je een hartaanval. Dus dan zegt Bassie gewoon, nou, ik doe gewoon even de genderneutrale toilet. En met kamerbewoners bedoelen we ook alle ambtenaren.
Ja, precies.
Dat aantal lijkt me desondanks fors. Want,
ja, hè?
Want er zijn zelden 150 Kamerleden aanwezig.
Waarvan eentje zich identificeert als genderneutraal.
Dus 149 heb je die dan op die 200 zoveel toiletten moeten... die ze delen met ambtenaren. Maar goed, heel vaak zijn debatten natuurlijk 's avonds.
Ja.
En dan zijn de meeste ambtenaren naar huis. Ik vind het vooral kwalijk, echt kwalijk. Kijk, want een genderneutraal persoon... die kan net zo makkelijk op de mannen- en vrouwentoilet gaan zitten, toch?
Ja.
Maar de gehandicapten niet. Dus ik vind het echt kwalijk dat er zoveel relatief genderneutrale toiletten zijn. Kortom, dat is identiteitspolitiek. En dat er echt één in de publieke ruimte voor gehandicapten.
Ja.
Ik vind het echt een grof schandaal. En, maar goed,
bizar, hè?
Aan de andere kant, Bas, hoorden we natuurlijk uit de hoek van gehandicapten... dat het niet alleen in de Tweede Kamer zo is, maar dat het in heel Nederland zo is. Als je geluk hebt, woon je in een gemeente waar ze goed voor je zorgen.
Ja.
En als je pech hebt, woon je in een gemeente waar je gewoon aan je lot wordt overgelaten. Ja. Nou ja, Den Haag, de Tweede Kamer, is zo'n gemeente waar je aan je lot wordt overgelaten. Ja. En dat merk je inderdaad als er een vergadering is waar veel gehandicapten op afkomen.
Ja, en Tom van Kampen zei er nog iets aardigs over van... nou ja, we kunnen even kijken of er mogelijkheid is... om nog een tweede toilet in het publieke gedeelte te maken. Maar, ik waarschuw u, dat kost wel geld.
Ja.
En toen dacht ik, nou, en daarom zijn er natuurlijk ook zoveel genderneutrale toiletten. Want je kan dan zeggen, kijk eens, we zijn heel inclusief... want we hebben gehandicapte toiletten en we hebben genderneutrale toiletten. Maar een genderneutraal toilet is het meest goedkope toilet ever... omdat je alleen maar het bordje... heer of dames hoeft weg te halen... en er het gezicht van Kostic op plakt.
Ja.
Hè? En dus het is, toen dat door me doordrong, toen vond ik het nog zieker eigenlijk. Want dat is eigenlijk de enige reden waarom er zoveel zijn. Want ze kunnen zeggen, kijk ons inclusief zijn. Ja, het kost je ook helemaal geen drol. Terwijl de gehandicapten in de fucking file staan.
Zitten.
Ja. Verdomd. Ja, goeie. Ja, scherp.
Maar, weet je, je zou ook kunnen zeggen, laat die mannen gewoon... het is gewoon het is een schandaal. Bas, we hebben hier gewoon een schandaal bij de hand. Gewoon één genderneut of één gehandicapte toilet in die hele publieke ruimte. En daar ben ik ook wel eens geweest. Daar lopen schoolklassen, hè, van die excursiegroepen, lopen daar overdag. Het is hartstikke druk. Kamerleden ontmoeten daar gepeupel voor het overhandigen van petities en zo. Dus het is hartstikke druk. En er is één fucking toilet voor een gehandicapte.
Ja,
ik vind. En dus je hebt bijvoorbeeld 4 bordjes naar de toiletten. En 3 keer grijpen ze mis.
Ja.
Ja, en je kan lullen wat je wil. Maar er is dan geen andere optie. Weet je wat ik denk? Want ik begrijp dat er bij het College van de Rechten van de Mens een klacht is ingediend tegen KLM. Heb je dat ook meegekregen?
Nee.
Nou ja, de voormalige voorzitter van de Raad van Toezicht van de publieke omroep Ongehoord Nederland. Vliegt al 100 jaar KLM. Uiteraard business class. En in de configuratie van de KLM-toestellen is iets veranderd, waardoor iemand die hulpafhankelijk is, en dat is dokter Anders G.M. Mulder, die kan niet meer meereizen met KLM. En Marianne Lintel, de baas van KLM, reageert niet op zijn LinkedIn-post. En daar is hij boos over. En nu is hij maar naar het College van de Rechten van de Mens.
Maar hij mag met zijn karretje niet met het vliegtuig in.
Hij mag het vliegtuig in, maar ze kunnen hem niet helpen op zijn stoel. Doordat de stoelen anders geplaatst zijn, denk ik.
Jezus.
En dus is het vrij onpraktisch. Want hij mag niet met zijn karretje in het gangpad blijven staan.
Okay.
Dus hij kan niet meer met KLM Business Class vliegen. Ja, en dat maakt. En hij heeft zijn huisjesverzameling waarschijnlijk nog niet compleet. Dus daar maakt hij een hele kwestie van.
En misschien moet vrachtruim of erachteraan hangen, vleugeltjes aan zijn karretje.
Ja, weet je, gewoon lekker in Uruguay blijven lijkt me nog beter.
Ja, dat kan ook.
Maar kijk, hier kan Forum voor Democratie dus een keer wat voor zielige mensen doen. Namelijk dokter Anders G.M. Mulder met nog wat gehandicapten naar de Kamer laten komen.
Ja.
En demonstratief voor de pleeg gaan zitten met van die megafoons.
Met... De hele boel onderscheidt. En net zoals de boeren met hun mest.
Ja.
Oh, dan hebben we nog één anekdote trouwens.
Okay.
10 miljoen van Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt die had vorig jaar geregeld, of het was het schoofkabinet, geregeld dat het kabinet schoof. Dus niet de Tweede Kamer had er niet om gevraagd. Maar het kabinet schoof heeft toen 10 miljoen vrijgemaakt voor beter bestuur.
Ja.
En dat was dan voor de Tweede Kamer. Dus de Tweede Kamer die kreeg 10 miljoen op zijn bordje. Van hier, ga maar beter bestuur maken. Nou, Pieter Omtzigt is weg. NSC is weg. Het hele kabinet Schoof is weg.
Ja.
Dus daar ging het gisteren ook over. Wat doen we in godsnaam met die 10 miljoen? Nou ja, dan ligt er een voorstel. Weer de stiekeme kontenknijpers van het CDA hebben dat bedacht. Van ja, dan 80% naar de fracties. En 20% dat gaan we dan aan ambtenaren besteden voor meer onderzoek. Bla, bla, bla. En Joost Eerdmans, die stak zijn vingertje op. En die zei van, maar hebben we deze 10 miljoen eigenlijk nodig?
Yeah.
Is er een moment geweest dat wij als Tweede Kamer hebben gezegd...
Hele goede vraag.
We hebben 10 miljoen nodig.
Ja.
En toen moest de Kamervoorzitter Tom van Kampen toch toegeven van... Nee, er is geen enkel moment geweest dat wij deze 10 miljoen nodig hadden.
Nee.
Dus Joost die heeft iets van, waarom geven we het dan niet gewoon terug?
Ja, of toiletten.
Dat vindt de Kamer dan weer te ver gaan. Want ze kunnen het niet teruggeven.
Geld is geld natuurlijk.
Ja, maar zie je, dus dat is belachelijk. Dat is gewoon de erfenis van Pieter Omtzigt. Die heeft gewoon de Tweede Kamer 10 miljoen in de maag gesplitst. En dan zijn er maar een paar Kamerleden, waaronder Eerdmans, die zeggen van ja, is dat niet gewoon zonde van belastinggeld als we het niet nodig hebben?
Ja.
Maar de rest wil het toch houden, tuurlijk. Onder leiding van het CDA. Ja.
Stiekem mijn kontenknijpers.
Stiekem
terwijl ik denk van Bas, we hebben het net over gehandicapte toiletten.
Ja.
Nou, je kan heel wat gehandicapte toiletten bouwen voor 10 miljoen.
Ja, dat zei ik dus
ja,
ook.
Toch?
Laten we daar dan die toiletten van
ja, maar
van,
ja, dat is natuurlijk bouwen. Weer niet de bedoeling.
Maar niemand luistert naar mij als ik schreeuwend voor de tv zit.
Nee,
dus dat,
op zich zou dat jou iets kunnen zeggen over je importantie.
Ja, precies. Misschien nou, moet dat is ook nog grappig, hè? Oh. Want ze hebben ook permanent ruimtegebrek. Want de Kamer blijft doorgroeien.
Ja.
En,
aan ambtenaren bedoel je. Ja. En medewerkers, en, ja.
Maar er zitten dus toch twee verdiepingen boven op dit Kamergebouw, hè? B67, de tijdelijke Tweede Kamer. Dus ze zeiden van, kunnen we daar niet die twee verdiepingen erbij betrekken? Maar die zien eruit als een bouwplaats, vertelde Van Kamp. Dus ja. Dat is wel grappig. Er zijn dus twee uitgestorven verdiepingen nog over. Maar het duurt ongeveer 2 jaar om die kamer rijp te maken.
Ja, dat is gelul.
Ja, dat leek mij ook.
Ja.
Maar goed, ik zou dat zo verteren als ik een aannemer was. Nou ja, dat volgens mij lukt mij dat wel.
Ja, ik zou zeggen, ik doe het in 3 maanden.
Ja, maar ik begreep wel, of ik begreep bij zijn woorden, dat als Tom van Kampen dat zou toestaan, ja, dan maak je dit tijdelijke gebouw nog permanenter. En waardoor die andere bouwers gaan denken, oh, nou, dan hebben we nog wel even. Waardoor het allemaal nog langer gaat duren. Zo, ja. Dus Tom van Kampen wil dat vermijden.
Die wil urgentie laten zien.
Die wil die gas die op de lolly houden.
Die wil dat het voor 2050 open gaat.
Die wil dat het voor 2050 open gaat, ja.
Bas, wat erg allemaal, toch?
Erg allemaal, ja. Hè?
Maar goed dat jij er bovenop zit voor de mensen in het land.
Nou, ik zal je vertellen, ik was het vergeten.
Oh?
Dit is het leukste debat van het jaar. Maar ik had het helemaal gemist, hoor, door alle hitte en zo. Dus ik heb dit gisteravond heb ik allemaal nog even terug zitten kijken als een wilde.
Ja. Wat doe voor je eigenlijk podcast, veel, hè?
Voor de luisteraars.
Ja. Misschien moet jij eens gewoon elke week een filmpje gaan maken van Bassie in 66 seconden. En dan vertellen wat je die week allemaal gepresteerd hebt voor de mensen.
Ja,
ik denk
precies.
Dat de mensen dat heel leuk vinden.
Ja, geweldig. Geweldig concept is dat. Poep, 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 poep. Echt heel Nederland.
En dan,
staat
dan ga je lopen en dan met die kromme duimen en die handjes zwaaien de hele tijd.
Ja,
en dan een beetje sneller afspelen. Ja. Hè, dat het dynamisch lijkt allemaal.
Wel mooi bruggetje naar exotische achternamen.
Welkom te voelen. Dat begint bij het correct uitspreken van je naam. Dus in die zin wil ik mevrouw Pels en de burgemeester toch wel complimenteren dat zij de eerste aanzet daartoe hebben gedaan in het correct uitspreken van de naam van mevrouw Lehle. Want ik dacht ook, ik hoorde Lala. Dus het wordt integreren, zeg ik ook, richting de VVD in jaar 21.
Ja, Marijn, we hebben het vorige week veel over gehad in de commissie. In de raadsvergadering. Ja, wij dachten ook allemaal dat het Lala was. In de Tweede Kamer werd het ook altijd zo gezegd.
Ik kreeg meteen allemaal filmpjes doorgestuurd waarin Esme Lehle zelf zei: hallo, ik ben Esme Lala, Tweede Kamerlid van. Ja. Dus ik heb wel even opheldering gevraagd van hoe zit dit nou? Waarom is het op haar initiatief? Wat er gebeurd is.
Vertel het ons, Marijn.
Na de presentatie van het coalitieakkoord was er een bijeenkomst van Pro. Van een soort ALV of zo. En toen kondigde Zita Pels trots aan dat Esma Lala wethouder werd. En toen heeft Soufiane Mbarki, dat spreekt blijkbaar ook altijd verkeerd uit. Die zei toen, nee, Zita, het is eigenlijk
Esme Lehle.
Esme Lehle.
Ik heb erop geoefend, Bas. En het net als een van het denk. Esme Lehle.
Ja.
Het komt er, en dan voel je die tong, die ligt dan aan de voorkant. Een beetje schuin aan de rechterkant bij mij tegen mijn binnenkant van mijn wang. Esme Lehle.
Ja.
En als je dan een foto zouden maken, hing mijn tongetje eruit, zeg maar. Esme Lehle. Maar, weet je, fucking rot op, man. Als je gewoon 3 jaar lang, 4 jaar lang in de Tweede Kamer zit, hè, weliswaar als backbencher, maar als je daar dan zit en je stelt jezelf overal voor als Esma Lala en de stemmen zijn binnen en je hebt geen kiezers meer nodig, Esma Lehle. Donderstralen en top.
Het is echt zo bizar, maar ook dat die, want die Mbarki, dat is dus de PvdA, ja, inmiddels pro, maar hij was PvdA-man in de Amsterdamse Raad. Maar hij is hier dus meegekomen. Dus het is de man. Hè? Zo gaat het in die moslimcultuur.
Tuurlijk, man die moet het opbrengen.
Het is dus een man die nu bepaalt dat Esma Lala, Esma Lughlug.
Lughle.
Lughle.
Esma Lughle.
Esma Lullig.
Nee, lullig. Lughle.
Nee, maar waanzin, hè?
En dan ga je dat nu doen, Bas. En over 3 maanden is er weer een ander baantje.
Ja,
en dan komt ze in de streek van Nederland, bijvoorbeeld Brabant, waar ze Lehle niet goed kunnen uitspreken.
Ja.
Omdat je er, als je dat doet, uitziet als een halve zool. Is het opeens weer Lala. Echt.
Het is echt een rode lijn. Er is altijd wat met deze vrouw.
Ja, best.
Er is echt altijd wat. Nu Gewoon zelfs de achternaam weet ze te verneuken. Met de kutpakket, met die Mubarki. Nou. Ja.
En Mubarki klinkt wel goed trouwens. Dat klinkt een beetje als een detective uit een Amerikaanse serie. Mubarki.
Ja.
Maar het zal ook wel zo moeten worden uitgesproken als Lichte.
Ja, ja.
Lichte. Ja, het is gewoon kut, man. Want als je het niet helemaal goed doet, hè, dan bijt je gewoon keihard op je tong. Ja. Esme Lichte.
Ik kan het niet eens. Nee, ik houd gewoon op Lala.
Omdat jij natuurlijk zo'n blonde Fries met blauwe ogen bent. Ja.
Nee, maar het ding is, omdat ze heeft zichzelf ook zo genoemd. Ja, in eigen filmpjes noemt ze zichzelf ook Lala.
Maar vroeger had
van hoi, ik ben Esma Lala.
En vroeger had ze ook gewoon een hoofddoekie. En nu heeft ze een compleet tafellaak om haar hoofd.
Ja, ja,
het wachten is op het moment dat ze een brievenbusjurk koopt.
Dat is de volgende stap.
En dan nog een brievenbusjurk met zo'n gaasje voor die ogen. Omdat jij, Bas Paternotte, vuile viespeuk, omdat jij anders achter je bureau een beetje opgewonden gaat zitten zijn.
Ja.
Van de ogen van Esme Lichte.
Ja, precies.
Omdat je wel heel veel Joodse meisjes hebt gehad. Maar nog nooit een islamitisch meisje.
Nee,
en Bas die wordt die Lichte. Ja. Bas die valt echt onwijs op figuren als Esme Lichte.
Ja, helemaal met type.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, het is toch zo?
Ja. Mijn naam wordt trouwens ook verkeerd uitgesproken.
Paternotte.
Ja, nee, Paternotte zeggen ze wel eens.
Oh, op z'n Frans.
Of Paternotte, maar het is gewoon Paternotte.
Bas Paternol.
Ja, in Frankrijk is het Paternotte.
Paternotte.
Met een soort dooie... Ja.
Ik zeg gewoon Basje uit Drachten, dan weet iedereen al wie ik het heb.
Ja.
Basje
van de Padvinders. Baudet maakt hier een probleem van, hè, een keer.
Dat die ezel werd genoemd.
Die werd gewoon boos. Die zei, het is Baudet. Niet Baudet, het is Baudet met een stomme T. Oh, dat is het woord, een stomme T. En in Frankrijk is Paternotte met een stomme E. Dus Paternotte.
Weet je wat ik ook niet snap van dat Lala? Het is LHH, LAH, LAH, twee keer. En dat je dan de eerste la anders uitspreekt als de tweede la. Dus de eerste la, dat is leg. En de tweede la is le.
Ja.
Dat is toch... Dat moslims staat toch nergens op? Is dat moslimtaal?
Dat is moslimtaal, denk ik.
Moslims.
Ja.
Arabisch. Esme Lichte.
Als je het omdraait staat, is het bijna halal, zie ik nu.
Maar goed, die gasten van dat panel bij AT5, want daar kwam dit fragment uit, waaronder Marijn Schrijver van de Telegraaf.
Ja.
Die zeiden ook nog dat ook wel iets heeft van culturele toe-eigening. Als wij witkoppen opeens moslims gaan praten.
Ja.
En dat is natuurlijk ook zo.
Cultural appropriation.
Juist. Culturele toe-eigening in goed Belgisch.
Ja.
Maar
goed, dan wordt hun verwijt van... ja, maar je respecteert haar identiteit niet door de Lala.
Nee, maar dat, ik ben het daar trouwens op zich helemaal mee eens... als ze zich altijd en vanaf de eerste keer had voorgesteld als... ik ben Esme Lichte.
Ja,
dan
precies.
had ik gezegd, oké, er staat Lala, maar wij zeggen altijd Lichte. Want zo
als het Lichte is, prima, dan noem ik je Lichte. Maar
leg niet, zonder tweede G.
Ja, oké.
Okay,
ik kan het niet, anders uit. Ja.
Op het ruggetje heet ze dan wel voor een week. Bas Paternotte en Esme op het ruggetje.
Wethouder op het ruggetje. Oh god.
Hoewel, misschien hebben die Marokkanen hun vrouw liever als geiten.
Wilt u meer van dit soort ranzigheden? Ga naar petjeaf.com/narejongens. En neem daar een petje af voor €40 per jaar of €4 per maand. Daarnaast ontvangt u dan ook onze BNB voor Liefde podcast. We gaan ook nog eens Boer zoekt vrouw maken. Iedere zondag hebben we de Bas en Jan synagoge. Iedere donderdag of vrijdag hebben we de Billen met Bassie. En bij verkiezingen, formaties en rampen maken we ook podcasts. Soms zijn er dagen dat we dagelijks... zijn er weken dat we dagelijks een podcast maken. Ik denk zelfs dat er een dag komt dat we, opeens twee podcasts hebben gemaakt in één dag.
Ja.
En ga naar petjeaf.com/narejongens. Ja,
en Nederlanders willen dan graag weten, wat kost die grap, Bas Paternotte?
Ja, €40 of €4 per maand.
Ja.
En daar zit nog een voordeel bij, maar dat snap ik nooit.
Als je €4 per maand betaalt, is het per jaar €48, 12 keer 4.
Oh,
en
ja.
Als je een jaarabonnement neemt, betaal je €40.
Dat was
en dat is dus 16,67% korting.
Ja.
Dus beter maar gelijk een jaarabonnement nemen, mensen.
Precies. En ik kan het ook cadeau doen.
Juist. Wou ik net zeggen, als je al abonnee bent, geen probleem. Gewoon cadeau doen aan iemand anders. Niet illegaal doorsturen, die linkjes. Dat, zo zijn Nederlanders niet. Zo zijn mensen als Esmelig. Ik krijg het er ook niet in, hoor. Ik blijf het gewoon. Vanaf nu is het gewoon wethouder op het ruggetje, klaar.
Wethouder op het ruggetje.
Ja. Waarom ik zo dwars ben, Bas, dat komt door Sophie Straat. Ja, Bas, Sophie Straat. Ja, sorry, ik kan niet alles bijhouden. Ik zat nog bij, hoe heet hij ook alweer? Tino Martin.
Dat is toch ook zo'n zanger?
Nou, die is een ander soort zanger.
Ja. Maar Tino goed, Martin, ik zat nog bij volkszanger.
Ja, ik zat nog bij Nederlandstalig, want ja, ja, je weet het. Ik moet weer draaien binnenkort. Ja. Ja, die gig heb jij binnengebracht.
Al die schuurfeesten komen er weer.
Precies,
aan.
Precies, ja, ja. Jantje Dijkgraaf, DJ Paken, die gaat weer draaien. Dus ik oriënteer me vooral op Nederlandstalige muziek. Ja. En dit Grietje heeft natuurlijk een Amsterdams kutaccent, waarbij ik bij de eerste zin al afhaak. Maar Bas, het gaat erom dat ze op een of ander festival dus stond te roepen: alle vrouwen, alle queers en alle zwarte mensen naar voren. En ja, alle witte mannen naar achter.
Ja.
Ja, en natuurlijk krijg je dan weer de Stella Bergma-types die zeggen: oh, is hier iets raars aan? Nou, moet je het eens andersom doen, muts. Moet je zeggen: alle zwarte mensen naar achter. En alle blanke hetero's en mannen vooral naar voren. Moet je dat eens doen? De omkering.
Stel je voor, wij geven een theater, Nare Jongens Theatershow. Ja, ja. Hè, dat plan waar we nu al een tijdje op broeden.
Je gaat het gewoon al weggeven. Ja,
en dan staan we in Ahoy.
Ja.
En dan staan we in Ahoy. En dan zeggen alle negers, ga nu naar achteren.
Ja.
Ik wil alle negers. Daar, ik zie ook Chinezen. Alle Chinezen. Hé, hey, gele mannetjes, vrouwtjes. Allemaal naar achteren. Allemaal naar achteren. Dat is wat deze mevrouw doet. Ja. Ze maakt onderscheid naar huidskleur. Dat is wat de nazi's deden.
En geslacht.
Het is Sophie de Straatnazi, zou ze moeten heten.
Strazi.
Trouwens, Sophie Straat, weet je wat daar hoe je dat afkort?
Ja, natuurlijk weet ik dat. Zelfde als Sander Schimmelpennink en Sylvana Simons en Sidney Smeets. En noem ze allemaal maar op. Er is iets met ouders die een achternaam met een S hebben, die hun kind dan ook een voornaam met een S geeft. Daar is iets mee. Ja. Die weten het gewoon, Bas. Dat krenk komt, wordt eruit geperst. Ja. En dat wordt dan door zo'n verloskundige op die buik van die moeder gelegd. En dan gaat die moeder, die doet zo'n knikje naar die man die daarnaast heeft staan puffen. Hè? Want dat hebben ze geleerd op de puffclub. En die geeft dan zo'n knikje. En dan gaat die man de volgende dag naar de burgerlijke stand. Of tegenwoordig kan het, geloof ik, digitaal. Ja. Weet ik niet zeker. Maar goed, die gaat dus naar de burgerlijke stand. En die zegt: wat heb je allemaal voor namen? Ja, meneer, dat is wel een hele rare vraag. Nou ja, laten we dan de mogelijkheden beperken. Het moet beginnen met een S.
Ja.
Want dit is er een, hoor. Wij hebben er hier een. We hebben echt een mispeer gemaakt. Dit had gewoon of in een kapotje moeten blijven, of had moeten verliezen van die andere 9.999.999 zaadjes.
Ja.
Deze had er niet uit mogen komen. Ik weet het. En we gaan de wereld waarschuwen. Mijn achternaam is Simons, of Straat, of Schimmelpennink. En dit kind moet een voornaam hebben die begint met een S.
Ja.
Ja, meneer Smeets, wat had u dan willen hebben? Nou ja, het maakt me niet uit. Maar wel het liefst een jongensnaam, want het hangt een piemel aan. Helaas, en er gaan nog gekke dingen mee gebeuren met die piemel, kan ik u vertellen. Maar ja, we gaan geen kind vermoorden dat al leeft. Zo zijn we niet. Dus we moeten een trigger warning hebben. Nou, dan komt hij met: wilt u dan Simon Smeets? Wilt u Sander Smeets? Wilt u Sylvain Smeets? Nee, we zijn niet deftig. Gewoon een simpele naam. Oké.
Sylvain Smeet.
Sydney dan. Ja, Sydney. Gaaf. Ja, Sydney Pollack, weet je wel. Oh, gave naam, Sydney. Sydney Smeet doen we.
Nou, en bij... Zijn je nou Sydney Pollack? Het is toch Polak? Sydney Polak gewoon?
Ja, maar dan klinkt het weer zo Joods en dan krijgen we daar weer gezeik over. Ja. Ik doe niks onbewust, Bas Paternotte.
Nee, nee.
Ik heb dus ook nu geen strafbare feiten gepleegd met het verhaal over die S-initialen.
Nee.
Maar goed, ik ben uit mijn verhaal. Ik geloof het verder. Je snapt het punt.
Sophie, ja, het duurde ook heel lang, dus dat ik dacht...
Nou ja, jij denkt de luisteraars die rennen weg.
Ik laat het karretje gewoon even in de poep rijden. De trein ontsporen.
Nou, wat wou je verder nog kwijt over? Hoe heette dit festival eigenlijk, waar Sophie Straat?
Geen idee. Jij volgt dit allemaal. Ja, ik weet niks van deze
alternatieve wereld. Ik zeg net dat ik Tino Martins een repertoire zit af te
luisteren. Het is serieus racistisch om blank te zeggen... Tegen een zaal, de blanken moeten naar achteren. Dat is serieus racisme. Ja. Te grappig dat dat allemaal kan in deze.
Nee, dat is niet grappig. Dat is schandalig.
Ja, ja, nee, daarom.
Sophie Straat, echt. Ook wel die bij. Het is ook gewoon geen. Ik vond trouwens lekkere muziek. Is dat gek?
Dat deuntje klonk heel goed wat ik hoorde. Lekker, ja. Enthousiasmerend.
Ja, dat is vaak bij festivals trouwens dat ze dat doen.
Ja.
Maar goed. Dit mokkel, moet gewoon voor de rechter worden gesleept.
Ja, dan moet iemand aangifte doen.
Ja.
Gedoe.
Oh, wij gaan dat niet zelf doen, begrijp ik.
Nee, daar heb ik er toch geen zin in.
Nee. Trouwens, ik zou uit mezelf wel achter zijn gaan staan, hoor, in die zaal. Of op dat veld.
Hoezo dan?
Nou, ik ben niet iemand die op de voorgrond komt bij muziek. Ik heb wel eens een concert van, ik denk Phil Collins, in de Amsterdam Arena. Ja. Ben ik zelfs naar een van de VIP-ruimtes gegaan. In plaats van op het grote middenterrein. En het schijnt te maken te hebben gehad, zegt Thea althans altijd tegen mensen, dat het was omdat het tegelijk met een wedstrijd van het Nederlands elftal was.
Oh.
ik dacht tegen Tsjechië en dat het 2-1 voor Nederland is geworden, maar dat weet ik niet meer zeker.
Ja.
Maar we gingen dus naar een concert van Phil Collins en Jantje Dijkgraaf heeft gewoon lekker de voetbalwedstrijd staan kijken met een colaatje.
Ja,
en de chocomel, want ik wilde uit de band springen die avond. Ja. Hey Bas, maar het is best wel negatief deze Naar de Jongens podcast. En ik wil graag met iets heel positiefs
ik hoorde het, was het leuk.
Ja, want ik weet niet hoeveel jij hebt gestort, maar ik €25. En jij?
Nou, ik kwam er pas achter toen ik het draaiboek las. Anders had ik ook gestort, maar ze hebben het al niet meer nodig.
Jawel, je kan gewoon nog storten. En we hebben het, beste mensen, over Judith en Bart uit Winter voor Liefde. Die een crowdfunding actie zijn begonnen. En lang nadat ik mijn €25 had gestort gisterochtend, was bij RTL Boulevard het volgende nieuwsitem te horen.
Er is een beetje gedoe rondom de boerderij van Bart en Judith. Eerder deze week staat er zijn crowdfunding, omdat ze de boerderij graag willen kopen. Maar financieel lukt dat nog niet helemaal. Maar het stel deelt vandaag wel mooi nieuws.
Vanochtend keken wij naar de tussenstand. En,
overdonderend, kunnen we dat inderdaad wel zeggen.
We hebben het gewoon gehaald. Wij kunnen naar de bank, maar het betekent ook dat we gewoon wat meer kunnen gaan bouwen aan een plek waar we ook mensen samen kunnen laten komen. Dat we in de toekomst ook gewoon meer mensen van de natuur hier, van het eten hier, van alles kunnen laten genieten.
Ja, voor een paar mensen die niet weten wie Judith en Bart zijn. Judith was een advocaat die werkte voor extreem linkse clubjes.
Ja.
En Judith die besloot boerin te worden in Franse Pyreneeën. En dat is natuurlijk hartstikke goed van Judith. A, qua werk wat ze ging doen. En vooral B, het werk dat ze niet meer deed.
Ja.
Ze stopte met het bijstaan van dat werkschuwe tuig van Extinction Rebellion en zo. Nou, en deed mee aan Winter voor Liefde, omdat ze een man hoopte te vinden. En toen kwam Timmerman Bart uit Strijen, als ik het goed heb, onder de rook van Rotterdam. En iedereen... En vooral de nare jongens die daar een podcast over maakten. Iedereen gunde het die twee van harte dat zou slagen.
Omdat ze beide reet sympathieke figuren zijn.
Judith heeft een stem waar je even aan moet wennen.
Ja.
Kijk, dat heb ik als ik positief ben. Hè. Dan maak je van een kutstem maak je gewoon een stem waar je even aan moet wennen.
Heel goed.
En Bart is gewoon een wereldgozer. En die huurde dus een boerderij, Judith en Bart inmiddels ook. En... Het vee had ze geld voor geleend, keurig afbetaald. En toen ging opeens de eigenaar van die boerderij... die ging het eerder in de verkoop zetten dan die van plan was.
Ja.
En Judith had het recht van eerste koop. Maar ja, die man wil natuurlijk wel een goede prijs hebben. En dit kwam voor Judith te vroeg. Dus begon ze vorige week een crowdfundingactie. vrijdag, als ik het goed heb. En gisteren is het doel al bereikt van een ton. Nou, Basie
gaat... ze had een tonnetje nodig.
Ja, om met de bank te kunnen gaan onderhandelen over een hypotheek voor de rest.
Ja, ja.
Nou, Basie doet er straks nog een geeltje op. En, ja. Dus, want zo is Bas.
Precies.
Maar ja, dit is gewoon zo leuk, Bas. Vind je ook niet?
Ja, ik vind crowdfunding, ik pas er altijd mee op. Hè. Waar is het precies voor? Je hebt tegenwoordig mensen die als hun fiets of een ijskast kapot is... Gaan ze allemaal crowdfunden. In plaats van dat ze verzekerd zijn voor een fiets. Of dat ze gewoon eventjes wat harder gaan werken.
Ja. Nou, je had natuurlijk die vrouw van geef ons de nacht terug. Die gewoon 500.000 heeft opgehaald. En die
een half miljoen
onvindbaar is.
En nou ja, goed, uiteindelijk is dat geld in een stichting terechtgekomen.
Ja,
maar
van zij de basis. Ja,
waarvan, ja precies. Maar vooral van, een beetje als die 10 miljoen van Omtzigt waar we het net over hadden. Ja. Je had eerst heel veel geld op. Maar als je niet eens een plan hebt wat je ermee van plan bent. Dan dat is raar.
Ik ken zelfs dus
er zijn allemaal verschillende redenen waarom ik op mijn hoede ben voor crowdfundings.
Ik ken zelfs iemand, Bas, die nu telkens om donaties gilt... en die de woorden terminaal en palliatief door elkaar haalt. En of die dat dan per ongeluk of expres doet, weet ik niet. Maar dat vind ik altijd heel verdacht als je met je ziekte...
Oh, dat gaat vast over die klomp, of
ik
niet?
Ik noem geen namen.
Ja, dit gaat over Chris Klomp.
Ik noem geen namen. Maar goed, zoals ik jarenlang Chris Alberts elke keer wilde noemen... een andere vriend van jou... Wil ik nu toch elke keer wel aandacht besteden, zolang het kan, aan Chrissy Klomp.
Ja, ja, die gelukkig niet meer in mijn algoritme zit.
Nee, daarom. Dus maar goed, ik help jou.
Maar omdat we deze mensen gewoon... of het voelt alsof je ze kent van de tv.
Ja.
En ja, ook al wel in de Pyreneeën, als je daar wil zelf verrijken... Ja, wat dan? Ik bedoel, ze woont tussen de koeien en in de natuur. Dus ik ga er dan voetstoots van uit dat het verhaal klopt.
Tuurlijk.
Dus nee, supermooi, helder overzichtelijk bedrag. 100.000 euro had ze nodig. En, want ze heeft natuurlijk een lening nodig. Daar komt het op neer en er moet wat onderpand bij schijnbaar. En supermooi verhaal. Dus nee, leuk. Positieve afsluiting van de nare jongens. Ze kunnen het wel.
Ja, dus
ik gooi dus een geeltje erbovenop als we klaar zijn.
Ja, dus we hebben het niet over die andere BNB voor liefde mevrouw. Die in Frankrijk... een BNB wil gaan beginnen of een chambre d'hôte of een pand met gîtes. En die dan natuurlijk hoopt dat ze weer in een serie komt. En dan weet jij wel wie ik bedoel.
Nee.
Nou, die zie je eraf uit Rokanje.
Oh, dingetje.
De naam niet weet, dan hangt ze zichzelf vanmiddag op.
Inmiddels ook uit mijn algoritme.
Nou, daar heb je mazzel, zeg. Want ik zie dat die darmenbak nog steeds op Instagram voorbij komen.
Ja, nee, ja, toevallig zat de arm gebroken of zo.
Ja, toen maakte zo'n James Bond filmpje. Oh, weet je wel?
Heeft die arm gebroken tijdens dat filmpje?
Nee.
Oh.
Ze wilde want de verband laten zien.
Dat deed me denken aan haar ongeluk in Dar es Salaam. Dat ze toen met een grote teen bleef haken achter de strandstoel.
Oh, ja.
Wat in dat boek staat.
Dat was het hoogtepunt van haar boek, ja.
Dat was het hoogtepunt van haar... Nou, nee, het mooiste hoogtepunt was natuurlijk... dat ze de bilnaad had geschuurd. Omdat ze met een string aan was wezen ponyrijden in de Andes. Godverdorie, dat is een goede uitzending, zeg. Daar krijgen we nog complimenten voor.
De boekbespreking. Ja, ik zet hem gewoon nog even. Ik ga hem gewoon vandaag nog even een keer verspreiden als ze hem er niet af laten.
Nou?
Hoe Els?
Hoe Els natuurlijk, ja.
Els van Rode of de Rode.
Dat het al Rokanje.
Ja, maar goed, die heeft dus het idee opgevat om. Ze hebben een familiehuis in Frankrijk. En ze heeft nu het idee opgevat om op de 61ste daar een huis te gaan kopen, permanent te gaan verblijven. Behalve als ze voor haar werk apostrof in Nederland moet zijn.
Ja.
En dan gaat ze de tent verhuren. Ja, dat is allemaal. Ik vind het allemaal hartstikke fijn. Dus ik dacht meteen, eindelijk opgerot. Maar ja, toen dacht ik, ja hoor, ik vertrek. BNB voor liefde.
Oh god.
Die wil gewoon nog een seizoen meedraaien in het circus.
Ja, krijgen we dat. Vreselijke vrouw.
Ergste wat er heeft rondgelopen buiten de Hanslers.
Ja, ik vond Debbie ook erg, maar...
Ja, Debbie is nog steeds erg.
Maar ik vind deze eigenlijk erger.
Debbie is op het netvlies van Mies B, niet jouw Miesje B.
Mm-hmm.
Want die ergert zich heel erg aan de cowboylaars en de jurken... en hoe heet dat? Menopauze vrouwtjes die bij Debbie komen logeren.
Ja, en ze heeft van die man van haar een wijf gemaakt.
Zo, Paul, ja.
Zegt, ja, Paul.
Dat is gelukt, hoor. Dat
want Paul zag er prima uit... Maar Paul moest afvallen van Debbie, omdat Debbie zelf een enorme reet heeft. Moest Paul ook afvallen. Maar nu ziet Paul eruit als een oud kereltje. Dat zag ik bij Miss B. Dat is echt heel zielig. Die man die zag, dat was gewoon een gewoon een geinige boomer. En nu is het gewoon een oud mannetje geworden. Ja. Omdat hij 10 kilo moest afvallen van Debbie met de dikke reet.
Ja, één ding moeten we wel in het voordeel van Debbie zeggen. Want ja, ik ben inderdaad helemaal in een positieve vibe. Omdat het lekker zomers weer is. Ze heeft de tent wel goed voor elkaar daar. Ze zit altijd vol.
Ja.
Of bijna vol. En dat doet ze hartstikke goed. En de reviews zijn goed. Dus die...
Ja. Het ziet er ook leuk uit.
Als je zo'n vrouw bent van die, al die kleurtjes. Die van GroenLinks haar houdt en Jan Janssen schoenen en O'Lilly kleding en zo. Dan is dat gewoon midden in de roos om een weekje bij Debbie te gaan logeren.
Nou ja, ze is natuurlijk niet GroenLinks, hè, want ze komt gewoon
bij Debbie niet, maar die klanten wel.
Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Want ze is gewoon van dat... Het ziet eruit als een GroenLinks, maar het is gewoon een kapitalist. En ze komt met John de Mol vandaan.
Ja.
Die dan in dat alternatief gaan uitzien. Maar daar zitten natuurlijk hele slimme...
Ja. Maar goed, Bas, als ik haar had gehad, zou ik ook een staart nemen. Ja, het is niet anders.
Een staart?
Ja, een paardenstaart of een knotje. Zie je dat niet voor je? Jan Dijkgraaf met een knotje.
Ja.
Nou, ja. Maar ik heb geen haar.
50 jaar geleden kon dat, ja. Nee, daarom.
Ik zou het juist nu pas doen.
Ik zag die prachtige trouwfoto weer van je. Dat je Thea optilde.
Ja, goed hè?
Ja, supermooi. Ja,
op het strand van Rokanje.
Enorme walrussnor.
Gelukkig was Debbie er toen, of was ze hoe else toen nog niet in Rokanje.
Nee.
Dan had ik die tegen kunnen komen.
Toen was Rokanje nog gezellig.
Ja. Toen werd er nog niet door giraffes ingenomen.
Zie het.
Hoe else, ja. Nee, maar goed, ze lopen zo te wandelen daar. Ja, dan ben ik toch blij dat ik er weg ben. Ik heb er hartstikke lekker gewoond. Eind vorige eeuw.
Ja.
Ja, eind jaren 80 zelfs. Echt 3 hartstikke mooie jaren gehad. Elke dag met Pim in de buidel op mijn buik over het strand gewandeld naar mijn werk.
Ja.
Echt heerlijk. Ja. Maar ja, nu loop je altijd kans dat je die darmenbak tegenkomt. Ja,
precies.
En als je naar Frankrijk wil op vakantie, heb je binnenkort ook een probleem. Want ja, als zij in Frankrijk zit... Kans is klein, maar je kan er tegenkomen.
Dan kun je er tegenkomen. Ja, dus, en het voortlesje ziet er dus van ver aan.
Dat wel, want het is nogal hoog.
Is nogal
en het
hoog.
Maakt nogal een raar geluid de hele tijd. Ja. Maar goed, wij zijn dus blij voor Judith en Bart dat de poem binnen is. Basti gaat er nog 25 euro op doen. En jullie, als je het nog niet gedaan hebt, petjeaf.com/naarejongens. Abonnee worden van ons. En dan krijg je een shitload aan podcast. En het voordeel van ons is, je hoeft absoluut niet alles te luisteren. Als je zegt van ik sla bellen met Basti over.
Ja. Ja,
dan hoeven wij geen extra geld.
Dat komt door die prachtige menukaart. We zijn een menukaart, een prachtige menukaart.
Zo is dat.
Ja, okay.
Basie, ik zeg tegen jou, de mazzel. Doei, doei. Zeg jij
doei,
dan?
Doei.
Doen we daar een keer over. Basie, ik zeg tegen jou, de mazzel.
Leg.
Leg. Misschien is dat wel doei-doei in het Marokkaans.
Oh, dat het is, ja. Ja. Ja.
Dus dan doen we voortaan. Dan zeg ik tegen jou, Basti de mazzel, en dan zeg jij...
Ja, leg. Is maar doei-doei.
Doe jij maar de mazzel, dan doe ik wel leg-le.
De mazzel.
Leg-le.